gebed. We hebben het de vorige keer ook over gehad. Wie weet nog waar het over ging? Oeps. Even nadenken, hè? Even opzoeken. Ja, dat kan ook. Vorige keer heb ik 3 vragen gesteld. Wat is bidden? Tot wie bidden we? En waarom bidden we? En we hebben een beetje over nagedacht, een beetje even in zijn algemeenheid gekeken naar wat gebed precies is. En we kwamen tot ontdekking dat gebed is praten en luisteren met God. Heel simpel, dat is het eigenlijk. En dat omvat alles wat we doen in het gebed. En we hebben ook een beetje gekeken naar, als we dan kijken van tot wie bidden we, belangrijk dat je een goed beeld hebt van God, zodat je weet tot wie je bidt, aan wie je bidt, waar je naartoe gaat met je vragen, met alles wat je zeggen wil. We hebben ook gekeken naar het waarom bidden, van dat het aan de ene kant een stuk gehoorzaamheid is, en aan de andere kant is het ook iets wat je helpt om je relatie met God te verdiepen, om te groeien, om meer van hem tot ontdekking te komen. We denken, en het is natuurlijk ook zo, dat als we met de Bijbel bezig zijn, dat we heel veel over God leren, maar juist ook als je gaat praten met God, dan ga je ook heel veel leren. Dus die dingen, die hebben we vorige keer allemaal een beetje aangestipt. En ik vond het wel mooi, toen we afgelopen week het hebben gehad over impact hebben. En zonder overleg, allemaal die haalde ook hier en daar het gebed aan. Wat dat te maken heeft met het impact hebben. En dat vond ik wel mooi. En ik wist ook niet waar ik het vandaag over zou hebben, dat wist ik al wel. En dan zie je weer hoe God dat ook bij elkaar brengt. Hoe God als het ware de zaken als het ware op een rijtje zet om het op een goede manier op elkaar aan te sluiten. En ik heb voor mezelf maar even vertaald, als ik terugkijk naar vorige week, dat het hebben van impact, het geheim van impact hebben, is gebed. En dan denk je van ja, maar er was toch nog meer? Ja, er was meer. Maar gebed is een heel belangrijk onderdeel daarin. Johannes 14, vers 12, daar staat, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Tekst die vorige week ook genoemd is. Dat we grote dingen mogen doen. En niet omdat wij nou zo goed zijn, omdat wij nou zo knap zijn of zo. Nee, omdat God heeft impact in ons leven. En doordat hij impact heeft in ons leven, mogen wij impact hebben in de wereld om ons heen. En het volgende vers in Johannes 14, daar staat, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Wow, dat is een mooie belofte. Want vraag maar aan God wat je wil, en hij gaat het doen. Niet alles natuurlijk, als je denkt van, nou, vet dikke Mercedes voor de deur of zo. Kijk, dat is nou net weer eventjes iets wat toch even iets anders in elkaar steekt. Maar als we kijken naar hoe God ons wil gebruiken, en als we daarin met onze vragen, met onze dingen naar God toe gaan, dan gaat hij het doen. Nou, vandaag wil ik het hebben over de inhoud van ons gebed. Want als wij gaan bidden, of als wij het gaan hebben over bidden, dan beginnen we al heel gauw met een verlanglijstje. Van wat we allemaal wel niet zouden willen. Maar gebed is meer dan een verlanglijstje. Dat is ook mijn thema. Gebed is meer dan alleen een verlanglijstje. En we hebben daar een heel mooi hulpmiddel bij. En een aantal van jullie, denk ik, weten dat nog wel. Welk hulpmiddel heb ik daar al eens eerder bij genoemd? Bij de inhoud van het gebed. Je hebt het altijd bij je. Je hand. Met je hand kun je als het ware de inhoud van je gebed een beetje in de gaten houden. Het is niet zo dat wij alleen maar op die manier mogen bidden. Nee, je mag dat door elkaar heen gebruiken. Maar het is handig om even dat hulpmiddel bij je te hebben, om op die manier te kijken van, hey, ben ik nou niet te veel met dat verlanglijstje bezig, of doe ik ook nog wat andere dingen in het gebed? Nou, we gaan beginnen. Eerste, is aanbidding. Daar gebruiken we onze duim voor. Als we tegen iemand zeggen dat hij goed bezig is, dan zeggen we, goed gedaan. Zo, dat mogen we eigenlijk ook naar God toe doen. Gewoon aangeven hoe goed en hoe groot en hoe geweldig God is. Wat ik al zei, we beginnen heel gauw vaak met ons verlanglijstje, maar we vergeten om gewoon eens tegen hem te zeggen dat hij gewoon een geweldige God is. Dat hij heilig is, dat hij schepper is van hemel en aarde. Dat hij alles heeft gedaan wat nodig was, zodat we in die relatie met hem konden komen. En als we kijken naar psalmen bijvoorbeeld, hè, psalmen die staan er vol mee. En dan zie je soms dat psalmen, de psalmisten, als je psalmen leest, dat ze als het ware in vuur en vlam staan en eigenlijk struikelen over hun eigen woorden en niet goed weten wat ze allemaal moeten zeggen tegen God, omdat ze hem zo geweldig vinden. Omdat ze zoveel dingen met hem hebben meegemaakt. God is goed. Hij is de enige, hij is de waarachtige, hij is de heilige. Belangrijk daarin is wel dat je persoonlijke relatie met God natuurlijk goed is. Want als je persoonlijke relatie met God niet goed is, dan weet je ook niet zoveel over hem te zeggen. Want dan zit je alleen maar te worstelen in jouw relatie met God. En dan weet je niet goed van hoe zit dat nou eigenlijk. En als ik dan kijk weer naar die psalmisten, dan zie ik dat gewoon bij hun, als het ware, dan spat het dat ervan af, als je zo'n psalm leest, van wauw, die weten hoe ze met God omgaan. Die hebben in de gaten wie God is. Geweldig. Echt een aanbeveling om weer eens in de psalmen te duiken. Ik ben pas alle psalmen weer door aan het lezen geweest en het is gewoon echt gaaf om dat te zien. Maar er is meer. In de Bijbel heeft God een naam. Ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh. Dat is de naam van God. En in die naam van God zit alles verborgen, zit alles ingeklemd, als het ware, van wie hij is. En als je dus wil kijken van wie is God, dan zou je de Bijbel open moeten slaan en moeten gaan zoeken naar al die namen van God die ergens in de Bijbel voorkomen. Dan pak je concordantie erbij en dan ga je daar eens mee aan de slag. En ook dat helpt je dan om te gaan zien wie God is. En daarmee kun je God aanbidden. Want dan zie je gewoon van, wauw, God is onze geneesheer. Hij is degene die rechtvaardigt. Hij is heilig. Hij is liefde. Hij is goed. Hij is de eeuwige. Hij is de almachtige. Prachtig om dat terug te zien in de Bijbel. Tweede. Wijsvinger. Die gebruiken we heel vaak om naar iemand anders te wijzen. Van jij dit, jij dat. Hè? Vaak nog op een negatieve manier ook. 1, 2, 3. Wijzen naar jezelf. Dus ga eerst maar met jezelf beginnen. Een stukje verootmoediging voor God. Of met een wat zwaardere woord, zonde beleiden. En dat vinden we soms wel eens een beetje moeilijk. Hè? Want als we kijken naar de christenen in de wereld, dan zien we heel veel meningen en vragen over wat je allemaal wel niet moet doen met zondebeleiden. Nou, daar ga ik misschien nog eens een keer wat dieper op in. Ik blijf er nu een beetje oppervlakkig even mee bezig. Maar een paar belangrijke dingen zijn wel goed om te weten. Want als wij gaan kijken naar wat is nou eigenlijk zondebeleiden, dan is het niets meer en niets minder dan hetzelfde ervan vinden als wat God ervan vindt. Dus gewoon naar je eigen leven kijken en ontdekken van hoe kijkt God daarnaar? Vindt hij dingen goed of vindt hij dingen niet goed? En daar moet je dan iets mee doen. En eigenlijk daardoorheen, en dat is het mooie, daardoorheen mogen we zien de rijkwijde van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Totale vergeving. Niet alleen pas als je het gezegd hebt van ik heb dit of dat fout gedaan. Nee, die vergeving is er al. 2000 jaar geleden. Vergeving voor verleden, heden en toekomst. Dus alles wat je nog fout gaat doen, is in wezen al vergeven in datgene wat Jezus op de kruis heeft gedaan. Gaaf toch? En dan ga je op een hele andere manier naar God toe. Dan ga je op een ontspannende manier naar hem toe. Dan hoef je niet, als het ware, smekend om zijn vergeving naar hem toe te gaan met de dingen die fout gaan. Nee, dan mag je naar hem toe gaan met die dingen die fout gaan, wetende dat het al vergeven is. Maar je gaat het zeggen om het op te ruimen, zodat het geen blokkade vormt in je relatie met hem. God houdt geen lijstjes bij. Het is niet van, Martien van Helden, even kijken. Wow. Nou, dat is een probleem voor jou. Hij kijkt naar een blanco lijstje, weet je dat? Want dat lijstje, dat is meegegaan aan het kruis. En dat geeft gelijk een stuk bevrijding en ontspannenheid om in je relatie met God bezig te zijn. Nou, wat moet je nou doen als je tot ontdekking gekomen bent dat je eigen weg gegaan bent? Je moet er wel iets mee. Nou, het eerste is erkennen naar God toe dat je je eigen weg gegaan bent. Dat je gezondigd hebt, om het maar even zo te zeggen. En dan niet in het idee hebben van, oké, ik moet alles wat ik fout ga, moet ik allemaal noemen. Dat ga je niet lukken, want heel veel dingen die we fout doen, die weten we al even niet meer. Die zijn we al even vergeten. Maar datgene wat we weten, dat mogen we uitspreken naar God toe. En dan niet in de verwachting van, want dan pas krijg ik vergeving. Nee, die vergeving heb je al. Maar erken het naar God toe dat je die fouten gemaakt hebt. Tweede is vragen of hij jou wil helpen door de kracht van zijn genade en zijn Heilige Geest af te rekenen met die situatie. Als dat iets is wat terugkomt in je leven, dan mag je God vragen van, oké, Heer, ik weet dat het fout is en ik wil er vanaf, alleen kan ik het niet. Samen met u kan ik het aan. En samen met u mag ik die weg gaan. Hij woont in ons door zijn geest. Derde is, danken dat je nog steeds gerechtvaardigd bent. Je bent niet afgeschreven door God. Als jij een keus gemaakt hebt voor Jezus, ben je nooit meer afgeschreven voor God. Danken voor die rechtvaardiging. En het vierde, en dat is misschien wel de lastigste, het in orde maken met diegene die mogelijk door jouw fouten zijn benadeeld. Dat lukt niet altijd, daar kan ik nog heel veel over zeggen, daar ga ik nu even niet op in. Maar daar waar het mogelijk is, doen. Want dat helpt je om als het ware die fouten in je leven te overwinnen. Om daar als het ware overheen te groeien en het niet meer te doen. Nou, dat was de tweede. De derde. Als we kijken naar onze hand, in onze middelvinger is de langste. Overstromen van dank. God eren. Kijk, bij onze duim zeggen we van hoe geweldig God is, wie hij is. Zijn wezen, zijn aanwezigheid. Maar als we hem gaan eren en danken, dat is van dat we hem gaan eren en danken voor datgene wat hij heeft gedaan, wat hij doet en wat hij nog gaat doen. Dat is zeg maar de actieve bezigheid van God gaan benadrukken. En dat is natuurlijk het mooiste, zeker nadat we voor die verootmoediging gebeden hebben, dat is het mooiste om eerst de plaats te danken voor datgene wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Er kan van alles en nog wat in je leven aan de hand zijn. Er kan van alles en nog wat kan er gebeuren. En dan kan je misschien zeggen, ja, ik heb niks om voor te danken. Omdat je in de shit zit, of weet ik veel. Er is altijd iets om voor te danken. Kijk maar naar het kruis. En dan mag je al het andere eventjes loslaten en gewoon alleen daar al mee bezig zijn. In Psalm 92, vers 2 en 3, daar staat, het is goed om de Heere te loven en voor uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste, in de morgen uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. God is een God die altijd aanwezig is. God is een God die altijd bemoeienis heeft met ons. Dat hebben we niet vaak niet altijd in de gaten. Soms dan denken we er niet eens bij na. Maar God is wel met ons bezig. En God geeft ons dingen. Elke dag weer waar we dankbaar voor mogen zijn. In de Bijbel staat een verhaal wat in Lucas. Lucas 17, vers 11 tot 19, gaan we niet lezen, maar ik ga het een beetje vertellen. Het verhaal over de 10 melaatsen. 10 melaatsen. Jezus loopt daar, er komen 10 melaatsen aan. En dan zien ze Jezus, ze weten wie hij is. En dan roepen ze, Jezus, Heer, ontferm u over ons. Een gebed. Een gebed naar Jezus toe. Eigenlijk een gebed van, genees ons. Want het is een uitzichtloze situatie waarin we zitten. En wat doet Jezus? Jezus zegt van, ga naar de priesters, ga je laten zien. En dan komen ze bij die priesters en dan zijn ze genezen. En dan rennen ze alle 10 terug naar Jezus. Nee, hè? Eentje ging er maar terug. Eentje ging er terug om zijn dank uit te spreken naar Jezus. En Jezus zegt van, wacht even. Er waren er 10. Ik weet gewoon dat ze alle 10 genezen zijn. En dan komt er maar 1 terug. Even een vraagje voor ons. Waar herkennen wij ons in? In die 1 of in die 9? Want er gebeurt heel veel in ons leven. Hè? En we vergeten soms om God daarvoor te danken. Om te zeggen van, wauw, dank u vader, dank u papa, dat u dat voor mij hebt overgehad. Of dat u voor mij dit of dat hebt gedaan. Gezondheid. Een baan hebben. De mogelijkheid om te studeren. De mogelijkheid dat je gewoon de winkel binnen kan stappen en alles wat los en vast zit kan kopen. Een dak boven je hoofd hebben. Allemaal dingen die gewoon heel normaal zijn in onze ogen. Maar we hoeven soms maar eventjes buiten Tiel te kijken of misschien even over de landsgrenzen te kijken. En zover hoeft dat tegenwoordig niet eens meer. En dan zien we gewoon allerlei andere situaties dat we denken van wow, ik mag best dankbaar zijn voor datgene wat ik heb. Omdat we heel veel zien dat heel veel mensen dat gewoon niet hebben. Of worstelen met allerlei zaken. En dat zit soms dichterbij als dat je denkt. Verhoorde gebeden. Dat is ook een bron van dankbaarheid. Dat vergeten we ook wel eens. We bidden voor van alles. En ik doe het ook niet altijd hoor, maar ik probeer wel dingen op te schrijven voor mezelf, van waar ik voor gebeden heb, zodat ik nog eens terug kan kijken van wat is daar nou eigenlijk mee gebeurd. En pas als je dan terug gaat kijken, dan kom je tot ontdekking van, oh kijk, God heeft daar iets mee gedaan. Wauw, dank u wel Heer. Maar wij noemen dingen en denken van nou prima, dat is bij God, dat is goed hoor. En daarna denken we er niet meer over na. En dan gebeurt er iets en we hebben het niet eens in de gaten dat het gebeurt. En gaan op die manier voorbij aan datgene wat God doet op onze gebeden. En er zijn natuurlijk ook moeilijke situaties, onverhoorde gebeden. Van, ja, wat moet je daar dan mee? Daar heb ik geen antwoord op. Omdat God uiteindelijk ook een eigen weg gaat met ons. Maar het gaat er niet om dat we pas dankbaar kunnen zijn als gebeden verhoord worden. Dankbaarheid heeft te maken met een houding. Een dankbare houding naar God. Ondanks alles. En de Bijbel die roept ons daar ook regelmatig toe op. Als we kijken naar Paulus, dan zegt hij bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Of Efeze 5, vers 20, en dank voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En zo zijn er ook veel meer gedeeltes die Paulus elke keer aanhaalt van, weet je, wat voor situatie je ook zit, maakt niet uit, je kunt dankbaar zijn. Je houding zou een houding van dankbaarheid moeten zijn. Kijk naar Paulus en Silas. Paulus en Silas die in de gevangenis zitten. Handelingen 16. Zijn opgepakt, in elkaar geslagen, in de gevangenis gegooid, geboeid en weet ik het allemaal. Nou, is geen prettige omstandigheid. En dan kan je gaan zitten voeteren, dan kan je moeilijk gaan zitten doen van ik ben onschuldig en bla 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 bla. En wat doen Paulus en Silas? Ze gaan God danken, ze gaan hem loven en prijzen. En wat gebeurt er dan? Dan komt de kracht van God los. Ze komen vrij, ze worden geholpen, hun wonden worden behandeld en uiteindelijk komen de mensen tot geloof. Gaaf, hè? Om even te zien wat dankbaarheid kan doen. Dankbaarheid naar God toe kan doen in jouw situatie. En niet alleen in jouw situatie, ook in de situatie van anderen. Want die gevangenisbewaarder en zijn familie, die daar bij elkaar waren, die kwamen tot geloof. Gaaf om dat te zien. We gaan naar de vier, puntje 4. Onze ringvinger. Daar zit meestal een ring aan, bij de meeste van ons, die ons herinneren aan iemand anders. Als je getrouwd bent, dan zit daar een trouwring of een vriendschapsring of whatever. Voorbeden voor een ander. Je mag bidden voor een ander. Een ander op het oog hebben. Dus nog even niet voor jezelf, maar alleen voor een ander. En als we kijken naar, ook weer in de Bijbel, dan zien we heel veel keren, zien we terugkomen dat Paulus bidt voor de gemeentes waar hij geweest is. Of hij haalt mensen aan die aan het bidden zijn voor de gemeente waar ze bij betrokken zijn. En dan niet van, nou ja, weet je, ze bidden ervoor, klaar. Nee, hij laat ook zien van hoe dat werkt. Paulus bidt voor zijn bekeerlingen dat ze verder mogen groeien. Hij is concreet in dat gebed. Hij noemt de dingen die hij belangrijk vindt. Hij noemt bijvoorbeeld, op een gegeven moment noemt hij Epaphras. En daar zegt hij van dat Epaphras dus altijd in gebed worstelde voor de Colossenzen. Worstelen wij in gebed voor een ander? Hoef je niet op te antwoorden, dan mag je meenemen om over na te denken. Worstelen wij in de gebeden voor anderen? Ik denk, dat hebben we ook vaker genoemd hier, als we kijken naar onze vervolgde broeders en zusters, die worstelen in de gebeden voor ons. Weet je dat? En dan denk je van, absurd, die moeten toch eerst voor zichzelf bidden, want ze zitten zelf in een situatie van, nou ja, weet je, daar willen wij helemaal niet in zitten. Maar zij worstelen in de gebeden voor ons. Dat wij standvastig blijven, omdat wij hier in het rijke Westen, met nog de vrijheid die we hebben, zo gemakkelijk af kunnen vallen van datgene waarvoor we een keuze gemaakt hebben. Dat we zo makkelijk meegaan in de rijkdom, in de cultuur en weet ik wat allemaal. Als we kijken naar wat er nu gebeurt allemaal, hè, met al die vluchtelingen en zo. Nou, je moet eens weten wat christenen allemaal uitkramen. Christenen, hè? Tuurlijk, alle andere mensen doen ook van alles, maar ook christenen. En daar schaam ik me wel eens, dat ik een christen ben. En dan vind ik dat ontzettend erg. En dan denk ik van, nou, laten we worstelen in de gebeden voor elkaar, dat we stand blijven houden en dat we gefocust blijven op datgene wat belangrijk is vandaag de dag. Ons oog houden op Jezus en impact hebben in onze omgeving. En niet dat de mensen ons uitkotsen. Ik zeg het even heel scherp, maar zo kan het wel gaan gebeuren, hè? Dat mensen door datgene wat we doen ons gaan uitkotsen. Nou, voorbeden is een krachtig wapen in de geestelijke strijd. Hè? Dus bid voor mensen, voor familieleden, vrienden, voor mensen in de gemeente, andere kerken hier in Tiel, voorgangers, evangelisatieacties, nou ja, noem allemaal maar op. Overal waar mensen bij betrokken zijn. Bid daarvoor, strijd daarvoor. Dat mensen hun hart openzetten voor wie God is. Bid voor de dingen die dagelijks op je pad komen. Op je werk, op school, of waar dan ook. Er zijn allerlei situaties die op ons pad komen. En dan kunnen we tegen gaan lopen voeteren, en dan kunnen we dit van vinden, dan kunnen we dat van vinden, kunnen we zus van vinden. Maar bidden we er ook voor? Bid ook voor situaties en actualiteiten die je voorbij ziet komen. Als we kijken naar het nieuws, op tv of internet of waar dan ook, of de krant lezen, als we een beetje door Facebook heen zitten te bladeren, dan zien we van alles en nog wat gebeuren. Dan zien we van alles en nog wat voorbij komen. Mooie gelegenheid om daarvoor te bidden. En dan kunnen we natuurlijk in dat gebed voor anderen, kunnen we heel algemeen bidden. Hè? Van, bid voor onze vervolgde, ik bid voor de vervolgde broeders en zusters. Heer, zegen ze. Of ik bid voor alle zieken. Heer, maak ze beter. Of zegen ze. Maak het concreet. Noem namen, noem situaties. Vraag concreet. Dat mag bij God. Vraag wat je maar wilt, hè, zegt hij. Heeft Jezus verschillende keren gezegd. Vraag wat je maar wilt. En ik zal het doen. En als we het hebben over genezing bijvoorbeeld, en we bidden voor genezing en het gebeurt niet, ja, dat gebeurt ook. Heb ik geen antwoorden op? Maar dat ontslaat ons er niet van dat we dat mogen bidden. Dat we die vraag mogen stellen aan God. Alles wat ons bezighoudt, mogen we bij hem brengen. Als het gaat over de mensen in onze omgeving. En dan de laatste. Kleinste dingetje. Pinkje. Mag je ook nog voor jezelf bidden, ja. En weet je, dan is het ook helemaal niet erg meer dat het kleine vingertje is. Want als je eerst met al die andere dingen bezig geweest bent, dan is jouw situatie of jouw vragen of jouw weet ik veel allemaal, is al een stuk, zeg maar even, hoe zeg je dat? Geminimaliseerd, een beetje zo van oké, dit is wat minder belangrijk geworden. Terwijl als we gewoon willen gaan bidden, dan is die pink eigenlijk misschien wel 5 meter lang, bij wijze van spreken. Want, oh, we hebben het van alles en nog wat. En natuurlijk hoor, het mag. Je mag alles bij God brengen. Maar even alles in zijn proporties brengen. Even in die balans brengen. En als je die hand gebruikt, dan helpt die balans daar heel goed bij. Ik zei het net al, hè, bid en u zal gegeven worden. Dat mogen we bidden. Dus we mogen ook onze wensen naar God toe uiten. We mogen onze vragen, onze moeites en alles wat ons bezighoudt bij hem brengen. Moet je dan bang zijn dat je verkeerde gebeden bidt? Hè? Van, ja, maar ja, ik weet niet of ik deze vraag wel aan God mag stellen. Je mag alles vragen. Je mag alles zeggen tegen God. Even tussen twee haakjes, je mag zelfs boos zijn naar God toe. Hij gaat wel laten zien wat belangrijk is. Maar als je het niet uitspreekt, dan kan hij er ook niks mee doen. Hij weet het al hoor, dus je vertelt hem niks nieuws. Dus ook als je verkeerde dingen zou willen vragen, maar het toch niet doet, hij weet het al. Dus noem het dan maar, dat maakt toch niet uit. Maar God kan dan wel aan de slag met jou. En kan dan jou wel helpen om misschien je gebed te veranderen of te sturen of... Ik weet niet hoe dat werkt. Maar die stap zetten naar hem toe om dat te doen, daarmee kan hij aan de slag. Want God is een genadig God. Dus hij kent ons. Hij weet onze worstelingen, hij weet onze verlangens, hij weet waar we nog moeten groeien en waar er nog wat geschaafd en gedaan moet worden. Dat weet hij allemaal. Dus we vertellen hem niks nieuws. Dus ga vrijmoedig naar zijn troon, vrijmoedig voor zijn troon komen om gewoon al die dingen tegen hem te zeggen. En hij gaat het gebruiken, dat complete gebed, dus die hele hand, hij gaat dat gebruiken om jou geestelijk te laten groeien. Om jouw persoonlijke relatie met hem te laten verdiepen. En dan komen we gelijk weer bij wat we vorige week over gehad hebben. Daarmee gaan we impact hebben in de wereld om ons heen. Waarom? Niet omdat wij dan zo goed zijn, maar omdat God meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. Nou, laten we een moment stil zijn en over deze dingen nadenken.